Ja, wie komt er nog? Goedenavond. Goedenavond. Er is hier nog een plekje. Welkom allemaal. Kijk, nog een laatste raadzit. Wat fijn dat je er bent. Er is nog één plekje. Welkom allemaal op deze avond. En dat is enigszins ook wel een bijzondere avond, want we hebben vanavond een beeldvormende avond om met elkaar te praten, vragen te stellen over het rapport van het burgerberaad. En ontzettend fijn dat het ook op deze manier kan. En voor het geval dat voor sommige mensen, de meeste mensen, de indeling van deze zaal u wat onbekend voorkomt, ik zie voor mij drie tafels met raadsleden uit de gemeenteraad en die zitten door elkaar in hoofdzaak. En dat is op zichzelf al een goed teken dat ze door elkaar zitten. En daarachter zie ik ontzettend veel leden van het burgerberaad. En hier hebben wij mensen die het een en ander gaan toelichten van zowel de begeleidingsgroep als de monitoringsgroep. Maar daar komen we straks op. Want op 8 juni 2023 heeft de gemeenteraad met z'n allen besloten om een burgerberaad te organiseren over het onderwerp afvalinzameling. Heemstede heeft daarmee voor haar een uniek democratisch proces doorlopen, samen met u als inwoners. Als gemeente zijn we daar trots op. Tientallen inwoners hebben hiervoor op vrijwillige basis tijd vrijgemaakt om over dit onderwerp na te denken. Er is meegedacht over maatschappelijke thema's, over het maatschappelijke thema afvalverzameling, inzameling. Goed om te zien, zoals ik al zei, dat u hier vanavond ook weer met grote getale aanwezig bent. Het eindrapport van het burgerberaad is gereed. De adviezen liggen nu in de handen van de gemeenteraad. Vanavond gaan we in deze beeldvormende sessie de tijd nemen om een ieder op vlieghoogte te brengen. Zoals ik al zei, de vertegenwoordigers van de begeleidingsgroep en de monitoringsgroep zitten naast mij. Zij zullen straks, en dat gaat als eerste gebeuren, zichzelf even voorstellen. Dat hebben ze al afgesproken. En daarna komt er een korte toelichting op het proces en kunnen wij vragen gaan stellen aan het burgerberaad over de adviezen zoals deze zijn uitgebracht. Ik ga u daarin vanavond meenemen. Goed om te weten, raadsleden en het burgerberaad gaan vanavond, let op, niet met elkaar in discussie. Natuurlijk zal er wel herder iets ontstaan, ik ken mijn gemeenteraad inmiddels, maar ik let er wel op dat het niet tot een grote discussie leidt en ook geen discussie met het college vanavond. Men informeert elkaar slechts. De discussie en de besluitvorming staan voor een later moment gepland en aan het eind van de vergadering zal ik daar nog even wat over zeggen. Want laten we beginnen met agenda punt 2. En dan gaan we over naar de toelichting op het burgerberaad en het rapport. Maar we beginnen eerst even met de voorstelronde. Wie van u mag ik het woord geven?
Nou, Heemstede, goedenavond. Mijn naam is Thomas Clark en ik maak deel uit, met trots deel uit van de monitorgroep van dit burgerberaad.
Goedenavond allemaal, ik ben Judith Jacobs. Ik woon hier zo'n 5 jaar in Heemstede. Heel leuk om heel veel mensen te zien van Burgerberaad. Leuk dat jullie er zijn.
Mijn naam is Huub Harmeling. Ik woon al in Heemstede sinds 1990. Wij zijn met z'n drieën vertegenwoordigers van de monitorgroep die uit 12 personen bestaat. Maar er zitten ongetwijfeld ook weer een aantal mensen van in het publiek. Dus als er correctie nodig is, dan zal dat wel gebeuren.
Mijn naam is Suzanne Wartenberg. Ik ben de voorzitter van de begeleidingsgroep van het Burgerberaad. En nu ik toch even het woord heb, wil ik meteen als eerste even mijn onwijze trots uitspreken over wat er in het Burgerberaad is gebeurd. Ik ben onwijs onder de indruk van de inzet van alle mensen van het Burgerberaad, de betrokkenheid van iedereen in het Burgerberaad. Even heel duidelijk, wij van de begeleidingsgroep zijn geen leden van het Burgerberaad. Als in, wij hebben ons niet met de inhoud bemoeid, wij hebben puur het proces begeleid. Maar al die mensen die zich wel over de vraag hebben gebogen, ik ben echt onder de indruk van wat jullie hebben gedaan. Dus daar wou ik even meteen mee beginnen.
Goedenavond, ik ben Frans Cornelis. Ik ben een van de inwoners die lid zijn van de begeleidingsgroep. En daarvoor, dus voor het raadsbesluit, heb ik ook in de werkgroep gezeten die het van kind af aan heeft bedacht.
Oké, dank u wel. Volgens mij kunnen we direct door met de presentatie. Ik zie ook het een en ander op het scherm. Dat is allemaal goed verbonden. Goed zo. Aan u het woord.
Goed. Wij zullen twee onderwerpen even toelichten. Dat is de organisatie. Ook voor degenen die misschien alweer een tijdje eruit zijn, goed om even te kijken hoe zijn de rollen verdeeld, wie gaat waar over en wie heeft welke taak. En het leek ons goed om ook nog even terug te kijken hoe het onderwerp tot stand gekomen is. Hè? Want we zijn met z'n allen bezig gegaan met met afvalinzameling, maar daar ging wel wat aan vooraf. En die andere sheets die laten we even zitten. De eerstvolgende graag. Een aantal van u zal het misschien nog herkennen, althans die vierkantjes die erop staan. Ik begin even linksboven. Daar staat gemeenteraad. De gemeenteraad heeft drie belangrijke besluiten genomen CQ te nemen. Het eerste besluit was van vorig jaar juni. Dat ging over de opzet, het onderwerp, de vragen en de kaders die de raad heeft meegegeven aan het burgerberaad. In november zal, als het goed is, een besluit worden genomen over de adviezen van het burgerberaad. En volgend jaar, begin volgend jaar, verwachten we, gaat u nog een keer een besluit nemen. En dat is over de evaluatie die gehouden wordt. En de vraag of het burgerberaad, zeg maar, meer ingezet zal worden dan alleen deze keer. Hè? Want dit is een experiment. De gemeenteraad is opdrachtgever van zowel het burgerberaad, dat ziet u daar rechts staan, en de begeleidingsgroep. Eerst maar het burgerberaad, want daar gaat het om. De raad heeft twee belangrijke documenten meegegeven naast het gewone besluit. Dat zijn de vragen. Er zijn twee vragen meegegeven aan het burgerberaad. Op zijn minst moeten ze die beantwoorden. En de kaders. Om een beetje freewheelend met elkaar bezig te zijn, is niet zo heel handig. Dus de raad heeft besloten binnen welke kaders het advies moet worden opgesteld. Nou, het gaat over geld, het gaat over beleidsmatige zaken. Het gaat uiteindelijk ook over het doel van het afvalinzamelbeleid. En uiteindelijk geeft het burgerberaad weer wat terug. En dat is het advies. Dat ligt voor u. En u hebt het al inmiddels ook gehad. Wat belangrijk is voor het burgerberaad is dat ze een zelfstandige organisatie zijn. En een onafhankelijk, zeg maar, met elkaar in gesprek gaan om het advies uit te brengen. De selectie van het burgerberaad heeft in twee rondes plaatsgevonden. We hebben eerst bij 8000 mensen een brief in de bus gedaan. Hebt u interesse? En zo ja, meldt u zich dan aan. En daarna hebben we uit alle aanmeldingen op basis van een viertal criteria gekozen wie de gelukkig waren. Want iedereen wilde, maar niet iedereen kon. Belangrijk ook is dat we het burgerberaad geholpen hebben met een externe voorzitter om het proces goed te begeleiden. En er zijn materiedeskundigen ingevlogen. Mensen die verstand hebben van afvalinzameling en van communicatie, omdat dat heel nadrukkelijk ook de tweede vraag was. Nou, dan, dat gaat over de inhoud. Daar zitten de leden van het burgerberaad voor. En het burgerberaad heeft besloten op het eind van haar traject, ergens in mei, juni denk ik, om een monitorgroep uit hun midden te kiezen. Dus een afvaardiging van het burgerberaad. En het volgt de besluitvorming over de adviezen. En een drietal mensen die hebben zich net voorgesteld uit die monitorgroep, die zitten hier. Dus nu ziet u de relatie tussen de monitorgroep en het burgerberaad. Het is niet één pot nat, maar het zijn wel de mensen van de monitorgroep zijn leden van het burgerberaad. De gemeenteraad heeft aan de linkerkant en dan naar beneden toe aan de begeleidingsgroep twee opdrachten gegeven. Organiseer en faciliteer het burgerberaad. Nou, dat hebben we gedaan. We zijn aan het eind bijna. En de tweede is zorg voor een evaluatie. Er zitten 5 inwoners in. We hebben iemand gevraagd van buiten om ons te helpen. Omdat we de eerste keer dit deden en er nog een heleboel uit te zoeken vragen waren. Inmiddels hebben we die natuurlijk allemaal nu doorlopen. En de projectleider van de gemeente, communicatiehulp van de gemeente, die zaten erin om het feitelijke werk te doen. Waaronder de voorbereiding van alle bijeenkomsten van de burgerberaad. Wat bijzonder handig is gebleken, is dat we niet steeds met de hele gemeenteraad moesten communiceren als we iets hadden. Maar er waren 2 raadsleden uit het midden van de gemeenteraad gekozen die vertegenwoordiger waren. En wij hun op de hoogte hielden van hoe het gaat, waar wat dilemma's zaten, et cetera. En dat hebben we gedaan, die terugkoppeling ook door regulier voortgangsrapportages te verstrekken, zodat iedereen op de hoogte kon zijn van wat de stand van zaken was. Nou, dan tenslotte aan de rechterkant de projectgroep. Last but not least, want daar zit het meeste werk natuurlijk uiteindelijk. Die 8000 brieven hoefden niet allemaal zelf met de hand geschreven te worden, maar het nadenken over, hè, van hoe ga je dat benaderen, hoe zien die brieven eruit, wat doe je met de reacties, et cetera. Dat gebeurde in de projectgroep. Nou, dan heb ik alle vierkantjes gehad. En u ziet een dun lijntje tussen de begeleidingsgroep en de burgerberaad. Suzanne zei het net al, wij hebben ons niet met hun manier van werken, met hun inhoud, met hun debatten, met hun keuzes en hun adviezen bemoeid. Ik denk dat ze dat ook kunnen beamen, maar het is wel handig om af en toe eventjes contact te hebben van gaat het goed, moeten we nog iets extra's gebeuren, et cetera. Dus dit was het schemaatje van hoe het afgelopen ruim een jaar, bijna anderhalf jaar. En dit blijft nog even in stand, voor zover het gaat over de begeleidingsgroep en de gemeenteraad, omdat we nog bezig zijn met de evaluatie. Oké. Het tweede sheet is nog even terug in de herinnering, in de zoektocht, hoe kwamen we aan dat onderwerp? En want, ja, waar ga je het over hebben? Wij zijn toen begonnen, en dan heb ik het over 2022 denk ik, tweede helft, met een lijstje met criteria op basis van ervaringen elders. Want wij zijn niet het eerste burgerberaad in Nederland, en ook niet in Europa overigens. Maar we staan wel redelijk vooraan te trappelen om mee te doen. Het moest iets nieuws zijn, dat wil zeggen, het moest niet een onderwerp zijn wat eigenlijk al in kannen en kruiken is en waar dan nog een keer een plasje of iets anders door een burgerberaad over gedaan moet worden. Het moest dus echt een onderwerp zijn waar nog ja, eer aan te behalen viel om daarover te adviseren. Een zekere actualiteitswaarde. Het heeft niet zoveel zin om over 2055 te gaan praten als, nou, Raadhuisplein op de schop gaat of zo. Maar het heeft ook niet zoveel zin om heel ver terug te kijken. Maar het moet wel vandaag, morgen, overmorgen aan de orde zijn. Liever geen lopende trajecten doorkruisen. Zo was er op een gegeven moment een onderwerp en dat zat eigenlijk al in de besluitvorming. Maar was wel heel interessant. Dus liever niet. En misschien wel een van de belangrijkste, de gemeente moet erover gaan. Weet u, het is zo makkelijk om een onderwerp, om een burgerberaad te houden over, nou, laat ik iets positiefs noemen, de snelheid op de Duitse autowegen. Daar kun je eindeloos over praten. Ik kan er ook binnen een half uur mee klaar zijn. Maar de gemeente gaat er niet over. Dus alsjeblieft blijven we daarvan af. Dus het moet een onderwerp zijn waar de gemeente zelf over gaat. En het moet ook te behappen zijn door het burgerberaad. Te complex. Levert alleen maar frustratie op. En een vraag die alleen maar met ja of nee moet worden beantwoord. Dat is een beetje een onderwaardering van het burgerberaad. Dus het moet in de complexiteit, maar ook in de tijd, hè, we zijn 5 keer bij elkaar geweest, moet het behopen zijn. Nou, dat heeft een groslijst opgeleverd van allerlei onderwerpen. Ik ga ze niet opnoemen, maar ze zijn beschikbaar. En op basis van debatten, gesprekken, et cetera, is er een shortlist uitgekomen. En wat heel aardig was, zeker aan te bevelen voor een volgende keer, is dat we dat een paar keer gedeeld hebben met raadsleden. Om te kijken van, om hen bij te praten en te informeren en hun mee te nemen in dat denkwerk. En van hun ook suggesties te horen. En uiteindelijk is daar het onderwerp afvalinzameling uitgekomen. Dus een lang traject met een, in de ogen van toen, iedereen, goed onderwerp. Althans iedereen die erover ging, hè? Want de raad heeft volmondig, voltallig ingestemd met het onderwerp. En het blijkt gelukkig voor die andere gemeentes dat het er ook nog meer plekken dit onderwerp streep gehaald heeft om een burgerberaad over te houden. De Amsterdam die heeft het iets breder aangepakt. Het ging over de schone stad. Nou, wij hebben daar zeg maar afvalinzameling uitgekozen. Maar er zijn dus meerdere gemeentes die dit onderwerp te pakken hebben genomen. Dat geeft ook wel een beetje een goed gevoel van. We zijn niet de enige die aan het worstelen is. Nou, dit over de toelichting op het keuze van het onderwerp. Wat uitgemond is in een besluit vorig jaar juni door de gemeenteraad. Dit is wat ons betreft, burgemeester, de korte toelichting.
Fijn, dankjewel. Misschien zijn er over beide sheets, over het proces en de inrichting, nog vragen. En zo niet, dan gaan we door en we hebben nog genoeg te doen. Oh.
Ja, ik vroeg me af, zijn er andere gemeentes geweest met hetzelfde onderwerp? Hebben jullie onderling contact gehad?
Ja. Er zijn andere gemeentes, zoals ik zei, en we hebben ook met die gemeentes contact gehad. Omdat het wereldje van experts, deskundigen en sprekers ook niet zo heel groot is. We hebben met hun ook gevraagd, wie ken je? Wie is er bij jullie geweest? Hoe was het inhoudelijk? Dus daar hebben we mee gedeeld. Maar over de verdere inhoud is geen contact geweest.
Ik had een hele algemene vraag die misschien aansluit bij hetgeen je net gepresenteerd hebt. Hoe hebben de leden van de burgerberaad het hele proces ervaren?
Ja, ik weet niet of jullie ook iets willen zeggen, maar ja, we hadden wel een voorbespreking hiervan dat we allemaal wel overeens waren dat het een heel fascinerend en heel goed begeleid proces vonden. Ik denk dat we allemaal, of veel van ons, ook een beetje sceptisch in stonden in het begin. In ieder geval ik zelf wel, van hoe gaan we met zo'n grote groep met zoveel verschillende achtergronden echt tot breed gedragen adviezen komen. Die kwalitatief ook nog een beetje oké zijn. En ik vond dat dat echt een heel mooi proces was. Ook in de discussies, dat er heel veel vrijheid was voor iedereen om zijn mening te delen. En ook het proces zo goed begeleid was dat ze, en met expert input, met data. Dus iedereen werd wel echt inhoudelijk bijgepraat over het onderwerp. Veel ruimte voor discussies. En ja, ik denk dat we uiteindelijk wel met z'n allen tot hele mooie adviezen zijn gekomen. Dat het heel breed gedragen was. Dus het was heel mooi en inhoudelijk leuk proces om mee te maken.
Nee, ik ben het eens. Zowel over de scepsis als over het resultaat. Je kunt je ook afvragen, het is eigenlijk een onderwerp waar denk ik de inbreng van experts heel belangrijk is. Het lijkt me dat voor de Raad heel belangrijk is van wat gebeurt er in andere gemeentes en is dat succesvol of niet. Er blijkt ook een instituut te zijn die dat vrij goed monitort. Dus je zou kunnen zeggen, je had ook aan het instituut kunnen vragen hoe het zit. Maar er staat tegenover dat dat proces van het burgerberaad eigenlijk ook in mijn oordeel wel een vruchtbaar proces is. Omdat je, ik was verrast dat zoveel verschillende stokpaardjes en ook mensen die ja, misschien toch wat meer denken aan hun eigen situatie dan aan de opdracht die er eigenlijk geleverd of aan ons gegeven is, dat je toch ziet dat uiteindelijk bij elkaar komt tot een hoge consensus. Hè. Als u kijkt naar de percentages waarmee voor die advies is gestemd. En dat was voor mij ook wel een van de redenen om hieraan. Ik ben meer geïnteresseerd, geloof ik, in het verschijnsel burgerberaad dan in afvalscheiding. Maar het was voor mij ook wel een opsteker eigenlijk dat burgerberaad wel eens een instrument kan zijn wat van pas kan komen bij de kwetsbaarheden die we zien van de democratie.
Ja, en misschien als laatste nog goed om te benadrukken dat er echt een open sfeer was. Dus het was wel zo dat iedereen werd gehoord en iedereen kon echt wel zijn mening delen. Dus ja, dat voelde ook wel. Ja, dat was ook heel leuk, omdat inderdaad heel veel mensen met verschillende achtergronden, zowel ook jonge mensen, maar ook mensen met achtergrond, of gewoon heel veel verschillende mensen vanuit hun optiek naar dit keken en daar was heel veel ruimte voor. Dus het was heel leuk dat zo goed begeleid werd. Ja, zeg er iets over.
Ja, ik kom eraan. Ja, ik ben het eigenlijk alleen maar mee eens. Wat mijn collega's zeggen, die hebben er 100% gelijk over.
Dat het is niet om als een opstelling bij burger.
Nee, ik heb elke avond en ochtend die we hadden, kwam ik altijd extreem enthousiast mee thuis om te vertellen wat we bereikt hadden en wat we gedaan hadden en hoe we weer verder gingen naar de volgende avond of ochtend. Ja, het was altijd, er was nooit een avond of ochtend waar ik dacht van, wat doe ik hier eigenlijk? Waar ben ik aan begonnen? Het was altijd, iedereen werd gehoord, iedereen had zijn andere stem. Ja, het was ja, prachtig. Mooi, ik hoor dat niet.
Misschien is een interessante vraag voor onderzoek zou nog kunnen zijn. Kijk, die groep burgers die uiteindelijk daaraan deelneemt, is denk ik pro rata, of in verhoudingsgewijs voor Heemstede eigenlijk vrij groot, omdat het niet zo'n grote gemeente is. Want ze doen in Amsterdam ook een burgerberaad met 100 mensen, dat is natuurlijk de verhouding van representativiteit is veel lager. Maar ik heb zelf ook het idee dat we ook allemaal wat betreft het onderwerp een beetje aangestoken werden. En het zou wel interessant zijn, ik weet niet of dat onderdeel is van het onderzoek wat nog gaat gebeuren en de terugkoppeling op het effect van burgerberaad. Maar het zou interessant zijn om te bekijken hoe die mensen die deelnemen aan dat burgerberaad zich vervolgens weer gedragen in hun home turf, in hun eigen. Dus ik ben geneigd om bij spreken tegen mijn buren ook iets te gaan vertellen over. En dat zou natuurlijk wel een mooie multiplier zijn voor het effect van het burgerberaad.
Ja, ik hoor dus hele enthousiasme. Hartstikke fijn, hartstikke mooi. Ik ben heel trots, dat lijkt me ook heel goed. Wat denk je nou dat het grootste voordeel is van het doen van een burgerberaad? Hoe zou je dat definiëren? Met andere woorden, wat zou de belangrijkste reden zijn om zoiets te herhalen als u dat zou adviseren?
Maar ik denk dat er een aantal voordelen zijn. Ik denk sowieso dat er het proces zelf, zoals we al zeiden, ik ben het heel erg eens dat ik denk niet alleen de mensen die eraan deelgenomen hebben, maar ook dat multiplier effect. Dus ik denk wel dat voor mezelf in ieder geval, ik heb het met heel veel mensen over gehad en ik merkte wel veel enthousiasme. Dus ik denk dat het wel veel meer leeft onder de bewoners als er zoveel betrokkenheid is bij een besluitvorming. Ik denk ook qua... ik was verrast over de kwaliteit van de adviezen. Er zit natuurlijk heel veel ruimte nog in de adviezen. We kunnen natuurlijk niet op detailniveau, maar ik vond wel het niveau van de adviezen geeft echt wel genoeg mee, vind ik, aan de raad om mee aan de slag te gaan, zeg maar. Dat is echt heel breed gedragen. Ik vind dat wel echt een heel mooie uitkomst van een burgerberaad. De kwaliteit van de adviezen en hoe je daarmee aan de slag kan, denk ik. Ja, dus dat zie ik wel als hele grote voordelen van een burgerberaad.
Ja, ik denk ook dat het een goede aanvulling kan zijn op de meer gepolitiseerde discussie in de raad. Je krijgt toch endorsement voor een bepaalde richting die je opgaat. Daar zit denk ik ook het gevaar in dat je dus problemen waar je politiek niet uitkomt gaat outsourcen naar de burgers. Dat is denk ik niet de bedoeling van het vertegenwoordigend lichaam. Maar dat risico zit er denk ik wel in. En ik denk dat dan vervolgens het potentiële draagvlak vergrotende effect, dat nuttig kan zijn. Een van de dingen die denk ik iedereen opvalt, is dat we maatschappelijk en in de politiek zien dat mensen eigenlijk niet meer naar elkaars werkelijkheid willen kijken en in hun eigen werkelijkheid tegenover elkaar gaan staan en dan eigenlijk een padstelling houden. En voor mij als burger is het in ieder geval zo dat ik door deelname aan de burgerberaad ook word geresponsabiliseerd. Als je dus al die informatie krijgt en als je hem ook deelt met andere mensen, dan wordt het lastiger om te zeggen, zo gauw je iets hoort wat je eigenlijk niet bevalt, ja boeien, dat kan dan niet meer. Hè? Dan ben je dus gehouden om, tenzij je heel erg eigenwijs bent, maar dan ben je toch een beetje gehouden om na te denken over onderwerpen. En ik kan me voorstellen dat voor mensen in een gemeenteraad die heel vaak over die dingen moeten nadenken en dus veel meer de nuances en de problematiek zien waarvoor het niet zo makkelijk is om een oplossing te vinden, belangrijk kan zijn om te weten dat er burgers met hen meedenken, zodat dat wat gratuïte van ik zie het verder wel, dan moeten anderen maar voor mij regelen, kan worden gereduceerd.
Ja, misschien nog één ding, denk ik dat ook interessant is dat er met zoveel verschillende achtergronden naar die problematiek wordt gekeken. Dus ik werd best wel vaak verrast over ideeën waar je dan zelf niet aan gedacht had. Bijvoorbeeld ook, misschien wel vanuit jullie, over de communicatiestrategie. Jongeren die brachten echt heel mooi in van, oh, je moet een app gebruiken of je moet, weet je wel, om ons te bereiken heeft een flyer echt niet zoveel zin, zeg maar. En er waren best wel veel ook van mensen die minder valide waren of zo. Ja, daar denk je gewoon zelf niet echt over na. Dus als je met zo'n groep bent, met zoveel verschillende achtergronden, wordt het probleem wel vanaf heel veel verschillende perspectieven bekeken en ook meegenomen. Dus dat is wel... Ja, je begrijpt elkaar dan ook wel heel goed in die discussies. En daar worden de adviezen denk ik ook beter van. Dus ik vond dat ook wel een heel mooi onderdeel van het proces.
Ja, aanhakend op wat jij zegt, dat is met name in het advies...
Je moet elkaar niet de hele tijd aanblijven. Nee, gaan we de hele tijd, de hele avond.
Je met z'n allen bedenken... Je bedenkt met z'n allen meer dan alleen, is mijn ervaring. En dit punt wat jij opbrengt is met name met communicatie erg op tafel gekomen. Er is ook een we hebben van tevoren wat vragen gekregen van jullie wat er mogelijk op tafel zou komen. En een van die vragen is ook van waarom zou je als burgerberaad willen betrokken zijn bij die communicatie? Nou, omdat echt in dat burgerberaad wel het idee leeft dat als je dus een klankbordgroepje hebt waar je communicatie vanuit de overheid even aan kunt toetsen van begrijp je het ook en werkt dit voor jou en ga je dit lezen, hè? Ga je hiermee een boodschap overbrengen. Dus wat de gemeente kan helpen om van zender informatie ook wat meer ontvangersinformatie te krijgen, dat je dat kan helpen om effectiever te zijn. Sorry hoor.
Nee.
Ja, dank u zeer voor de inleiding. Ik ben raadslid En ik heb met grote belangstelling het hele proces gevolgd, ook de stukken. Maar ik heb één vraag over die monitorgroep. Want jullie vertegenwoordigen met z'n drieën, als ik het goed begrepen heb, 12 mensen. En de rest, die andere 9, die zitten hierachter. Maar daar zullen jullie toch misschien iets meer over kunnen toelichten. Want vanuit de stukken begreep ik niet dat er ook iets zou zijn als een monitorgroep. Ik heb dat later wel begrepen door navraag te doen. Maar 12 mensen, dat is best veel. En dat zijn 12 mensen die een onderdeel vormen van de 100 gekozenen. Of is het 100 plus 12? Het is een onderdeel van de 100. Dus dan is het een forse aandeel, vormt het, van het geheel. En wat is nou precies de taak geweest van deze 12 mensen? Dat is ontstaan, begrijp ik, tijdens de rit.
Er is geen manifest waarin dat is vastgelegd. Er was duidelijk een behoefte. U heeft het enthousiasme gehoord, dus er is niemand die klaagt over de tijd die hierin gestoken is. Maar ik denk dat iedereen die serieus aan dat burgerberaad heeft deelgenomen, daar zo'n 60 tot 70 uur in heeft zitten. Tenminste, met voorbereiding en deelname. En het idee kwam op dat de raad zich eigenlijk had gecommitteerd ook om die adviezen vervolgens buitengewoon serieus te nemen en waar mogelijk op te volgen. En toen kwam het idee op van, dat zou er eigenlijk ook beschikbaar moeten zijn om dat een beetje in de gaten te houden. En vervolgens hebben we niet een proces gehad waarbij mensen werden gekozen, maar mensen konden zich aanmelden wie daaraan mee wilde doen. En gezien al het enthousiasme zal het u niet verrassen dat er best veel waren. Het is niet zo nuttig om hier met z'n twaalfen te gaan zitten. Dus we hebben met z'n twaalfen wel die vragen die schriftelijk waren ingediend op de 17e bekeken. En samen nagedacht wat zouden daar ongeveer de antwoorden van moeten zijn. En wij zitten hier in de hoop dat wij dan het goede antwoord geven. En anders krijgt u commentaar achteruit de zaal die zegt van nou, het was misschien nog anders. Maar het heeft dus formeel niet heel veel status. Maar het is een beetje wat we zeiden aan het einde van het overhandigen van het advies in juni aan de raadsleden. Dat de raadsleden er ook op mochten rekenen dat we hen een beetje in de gaten zouden houden. En wat ik me kan herinneren werd dat toen door de raadsleden heel positief ontvangen.
Ja, het kwam ook echt wel voort uit een soort van interesse wat er verder mee zou gebeuren. Want ja, dan overhandig je dat en dan denk je, we hopen heel erg dat daar dan nu ook beleid uit gaat komen wat op die adviezen gestoeld is. Dus het was denk ik van veel mensen gewoon de wens van, we willen het blijven volgen. En we willen ook kijken van, hoe gaat dat dan met die besluitvorming? Wat komt daar dan uit en wat worden daar voor keuzes in gemaakt? Dus ik denk dat ook naast van, we willen het een beetje in de gaten houden, ook uit interesse was van,
commitment.
Commitment aan het proces en inderdaad wat je er al ingestoken hebt. Dus ik denk dat. En we hebben wel trouwens, wat ik ook nog wil zeggen, wel, toen we voor het eerst bij elkaar kwamen als monitorgroep van, welk mandaat hebben wij om hier namens het burgerberaad te gaan zitten? En daar wil ik heel erg ook in de beantwoording van de vragen gezegd van, wat kunnen we wel en niet zeggen? Want wij zijn niet het gehele burgerberaad. Dus we hebben ook een beetje moeten zoeken naar, wat kunnen we zeggen en wat kunnen we niet zeggen? Zeg maar. Dus we hebben wel heel erg op hoofdlijnen van, hoe is het proces gegaan? Hoe zijn we tot bepaalde adviezen gekomen? Daar kunnen we iets over zeggen. Maar we hebben ook wel bij bepaalde dingen gezegd van, dat was echt het burgerberaad. Daar zijn we niet als monitorgroep, kunnen we dat niet iets over zeggen.
Het burgerberaad heeft plaatsgevonden in groepjes. Dus wij zaten in het ene groepje en andere mensen zaten in het andere groepje.
Dat doen we eerst allemaal en daarna bent u aan het woord.
Dankjewel. Ik ben eigenlijk benieuwd tegen welke dilemma's zijn jullie tegengelopen en hoe hebben jullie dit opgelost?
Ja, welke dilemma's? Ja, de dilemma's die we hebben gehad zijn. Ik kan me zo, als ik erover nadenk, niet serieus grote dilemma's bedenken. Waar we echt tegenaan liepen. We denken, wat moeten we nu? Want we kwamen met z'n allen overal uit. Er is niks waar we zaten in groepjes. En er was altijd een heerlijke sfeer waar we altijd gewoon met elkaar alles konden bespreken. Dus we kwamen altijd overal uit.
Ik denk als we, ja, ik denk als we de individuele vragen bespreken, dan is vrij duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Maar dan, uw vraag is wel heel algemeen. Dus als je het hebt over de financiële prikkel, dan is dus het dilemma, wil je dat de burger aandoen? Want de burger vindt dat niet zo fijn, die financiële prikkel. En de vraag is dan, maar als door die financiële prikkel blijkt in allerlei gemeentes de effectiviteit van de grondstoffenscheiding van restafval enorm omhoog gaat, dan is dus in dat dilemma eigenlijk het antwoord, juist omdat die financiële prikkel niet zo aantrekkelijk is, helpt dat om te bereiken wat we eigenlijk willen. Dus ik denk dat het makkelijker is om dat te bespreken per advies.
En ik denk ook wel dat de dilemma's erg goed uiteen werden gezet in de expertsessies. Dus ja. Je kreeg gewoon wel feitelijke presentaties van verschillende experts die ook de dilemma's schetsten. En daar gewoon achterliggende data of gegevens of vergelijking met andere gemeentes tegenover stelden. DIFTAR is daar één voorbeeld van. Dus dat was heel mooi omdat die dilemma's geschetst worden. En we konden daarna daarover in gesprek. Wat we dan belangrijker vonden of niet in die groepen. En dus dat was eigenlijk een heel mooi proces om met die dilemma's om te gaan. Dus ze zijn zeker wel op tafel gekomen, maar dat werd goed begeleid om daar met elkaar in gesprek over te gaan. Met de juiste input.
Mevrouw van der Heijden.
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien had ik beter de agenda moeten lezen, hoor. Beter moeten doorgronden. Maar mijn vraag komt op het volgende neer. Mijn partij heeft een paar vrij technische vragen ingediend. En wij hebben per aanbeveling wat vragen ingediend. Dus mijn vraag is eigenlijk hoe dit proces vanavond nu verder wordt ingericht. Want er zijn eigenlijk al wat antwoorden gegeven op technische vragen die door ons gesteld zijn. Maar hoe lopen jullie het rijtje langs?
Nou, dan komt u bij de voorzitter. Ja. Wat een goede vraag, mevrouw van der Heijden. Nou, ik dacht, dit loopt zo vloeiend door richting vragen over het proces. Dus we gaan eerst, wanneer u nog een x-aantal vragen heeft over het proces. Hoe bent u gekomen tot de aanbevelingen? Welke factoren hebben daar een rol in gespeeld? En straks zal ik per aanbeveling, kunt u uw vraag stellen. Zodat heel overzichtelijk het rijtje, dat we het rijtje aflopen. Helpt dat? Goed, dan zijn wij, met dank aan uw vraag, kijk ik nog even rond. Zijn er vragen rondom het proces in de totstandkoming van het rapport en de aanbevelingen? De heer Aters.
Ja, dank u wel. Ik had nog wel een vraag over het proces, hè. U bent tot adviezen gekomen. En trouwens, we vinden het geweldig, alle energie en tijd die u erin heeft gestopt. Maar mijn vraag is van, binnen dat proces, met welke partijen heeft u gesproken, waarin u en de verschillende vormen van afvalinscheiding, hoe heeft u dat proces vormgegeven? Hoeveel diverse adviezen heeft u ingewonnen voordat u tot deze afweging bent gekomen?
Dit gaat over de experts, neem ik aan. Daar hebben wij als begeleidingsgroep daar wat voorwerk op gedaan. Je kan je voorstellen dat tussen zo'n eerste en tweede bijeenkomst van een burgerberaad zit niet zo heel veel tijd. Dus wij hebben als begeleidingsgroep een soort grote lijst van thema's, waarvan we vermoeden dat die aan de orde zouden zijn in het burgerberaad. Die hebben wij op een rijtje gezet. En daar hebben wij al zeg maar, wat huiswerk gedaan. Daar hebben wij experts bij gezocht. En dat hebben we gedaan ook, Frans zei het ook al, we hebben contact gehad ook met andere gemeentes die over dit onderwerp een burgerberaad hebben gehad. Om daar ook informatie in te winnen met wie kunnen we spreken. En zo hebben we zeg maar ook al van tevoren kunnen checken of deze experts ook bereid waren om mee te werken aan het burgerberaad. Of wat daar eventueel kosten aan verbonden zouden zijn. Of zij beschikbaar zouden zijn op de data die wij hadden geprikt voor het burgerberaad. Dus zo hebben we wat voorwerk gedaan in het brede veld rondom alle onderwerpen die spelen rondom inhoudelijke onderwerp. En tijdens het burgerberaad hebben de leden van het burgerberaad eigenlijk inderdaad een selectie gemaakt op welke thema's zij meer informatie zouden willen hebben inhoudelijk. En over welke thema's zij dus experts wilden spreken. En dat bleek voor ons gelukkig heel goed te matchen met wat wij hadden voorbereid. Dus op basis van wat toen de vraag is geweest vanuit de burgerberaad, zijn wij ook daadwerkelijk verschillende experts gaan benaderen. We hebben ook bij die experts wel duidelijk aangegeven van belicht alle kanten van het verhaal. Hè. Niet alleen misschien de mening die jij bent toegedaan, maar belicht duidelijk alle kanten van het verhaal. Want het burgerberaad gaat inhoudelijk beslissen wat zij met deze informatie doen. Dus zij moeten vooral zoveel mogelijk, zo breed mogelijk informatie krijgen over het onderwerp. Dus dat is hoe dat is gegaan.
Ik kan heel concreet noemen wie we hebben gehoord. Wilt u dat horen? Nee.
Nou, misschien wel aanvullend vanuit hoe we het vanuit de in ieder geval burgerberaad hebben ervaren. Allereerst was het dus inderdaad zo de optie om van wat wil je nou nog meer weten was heel fijn. Dus dat we als burgerberaad zelf konden zeggen van nou we willen extra informatie op deze en deze onderwerpen. Het was ook best wel verrassend dat we daar eigenlijk samen heel goed uitkwamen. Dus het was niet dat we onderwerpen opzij moesten schrijven. Er was echt wel consensus over deze onderwerpen willen we graag. En we mochten dus ook zelf experts daar. Dus er werd ook een uitnodiging gedaan van hey, als jullie in je netwerk mensen hebben die hier experts op zijn, dan mag je die ook aandragen en dan wordt dat gewoon meegenomen. Dus het voelde vanuit burgerberaad denk ik wel van er is genoeg ruimte om zelf ook mensen aan te dragen. En mijn ervaring met de presentaties was wel echt dat het inderdaad van verschillende kanten werd belicht. En er werden ook kritische vragen vanuit het burgerberaad gesteld over wie staat hier nou eigenlijk voor ons en is dat de juiste persoon. Dus er is echt wel aandacht besteed aan de informatie. Dat was ook wel, er werd ook kritische geluiden wel van. Ja, is dit de juiste persoon?
Ja, heel fijn om te horen dat dat echt zo breed is aangevlogen. Maar ik mis dat eigenlijk een beetje in het rapport. Zodat wij ook een goed beeld krijgen binnen dat proces. Dus dat blijft voor ons, natuurlijk als buitenstaanders, toch een beetje een donker gebied. Hè. Fijn dat u het allemaal breed hebt aangevlogen en dat u gewoon al die informatie heeft opgehaald. Maar dat het rapport gaat uiteindelijk alleen maar over, wij hebben deze keuze gemaakt. En al die afwegingen na die keuze toe, ja, dat missen, dat, tenminste vind ik dat ik dat een beetje mis. Van welke keuzes en welke afwegingen zijn er dan gemaakt om tot deze conclusies te komen? Die inhoud, dat blijft voor mij een beetje vrij vaag.
Ja, maar het komt natuurlijk omdat u opdracht heeft gegeven om antwoord te geven op bepaalde vragen. En deze adviezen geven antwoorden op die vragen. Ik zou me kunnen voorstellen dat die presentaties die wij gehad hebben, dat zijn er een stuk of vijf, dat u die om voor uzelf een afweging te maken in de raad, dat u die ook zou willen zien. Ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat u zegt, het is allemaal leuk dat burgerberaad wat zij vinden, maar ik wil het eigenlijk nog een keer eigenlijk ook een beetje overdoen. Dan zou u ook kunnen vragen of er nog een keer presentaties van komen. Ja, maar ik denk die informatie die is beschikbaar. Zeker die presentaties zijn gewoon beschikbaar. En ik denk dat u kan helpen om beter te begrijpen waar dat burgerberaad vandaan komt. En met name die presentatie van de Koninklijke NAVD, wat eigenlijk een organisatie is van de Nederlandse Vereniging van Gemeentes, die op basis van data en wat er in allerlei gemeentes gebeurt, eigenlijk tot bepaalde conclusies komen, dat kan voor u denk ik heel interessant zijn. Want dat is in ieder geval wat wij als burgerberaad ook hebben geadviseerd. Kijk nou waar het echt goed werkt, waarom het goed werkt, wat de belangrijkste knoppen zijn, welke knoppen het beste werken. En wij hebben op basis van die informatie bepaald en de conclusie getrokken dat de belangrijkste knop waar je aan kunt draaien is de financiële knop. Dan de volgende knop, dat kan leiden volgens de data tot ongeveer 100 kilo minder restafval. Dan krijg je de volgende knop is service. Hoe ga je het precies doen? Hoe ga je de diensten verlenen?
Ga je rolcontainers geven? Waarvoor ga je rolcontainers geven? Ga je omgekeerd inzamelen doen? Die service, dat leidt dan nog als tweede belangrijke knop tot een mogelijkheid van 70 kilo op basis van wat de ervaringen zijn. En ook communicatie, dat kan nog eens leiden tot nog weer 40 kilo. Daarmee heb je dus drie knoppen waarvan je op grond van ervaringsregels empirisch kunt zien, daarmee gaat het werken.
Oké, we gaan al zo'n beetje richting de aanbevelingen toe. En dat is helemaal niet erg. Maar u heeft nog een vraag over het proces. En dan zou ik zo rustig gaan richting de aanbevelingen.
Dank u wel, voorzitter, dat u me nog die gelegenheid geeft. 28 november, dat is de datum voor de besluitvorming in de Raad. Hè? Dat is even zo uit mijn hoofd, maar dat klopt, hè, burgemeester. Wij vroegen ons af wie er dan gaat coördineren vanuit jullie kant. Is het één persoon of is dat weer een groepje? Wat is de positie van de monitorgroep dan, de begeleidingsgroep? En wie gaat er coördineren vanuit de raad of het college? Hoe stellen jullie het proces voor na 29, 28 november?
Even op begeleiding.
Gemeenteraad. Zal ik daar antwoord op geven? Misschien is dat wel het beste, want we komen richting het politieke proces. Na deze avond heeft u een set aan informatie. Ik kan me goed voorstellen, want het rapport ligt nu bij uw gemeenteraad, dat u zegt, college, wilt u er ook eens even naar kijken? Want het helpt ons ook om het geheel te goed te kunnen afwegen. Dus ik zou me goed kunnen voorstellen dat aan het eind van deze avond we ook het rapport via uw raad aan het college overhandigen. Kan het college daar vanuit haar perspectief ook nog naar kijken. Dan heb je een heel setje aan informatie die u kunt meenemen richting de commissiebehandeling van volgens mij 14 november. 13 of 14 november. En dan zal daarna een raadsbehandeling op 28 november volgen. 13 november in de commissie, 28 november in de raad. En ik kan me goed voorstellen dat dan in de commissie de wethouder aanschuift om een vraag te beantwoorden. Immers, er ligt dan ook een advies vanuit het college. En dat er ook leden vanuit het burgerberaad aanschuiven. En vanuit de monitoringsgroep zou ik me zo kunnen voorstellen. Maar dat kunnen we ook nog even met elkaar in het presidium bespreken. Hoe we die aanvliegroute op een prettige manier doen. Ja? Oké. Goed. Ik kijk nog even rond. Zijn er vragen rondom het proces? Want ik denk dat het tijd is om de aanbevelingen te gaan bespreken. Ja? Ik ga gewoon het rijtje af. En dan per aanbeveling kijk ik wie heeft daar nog aanvullende vragen over, verhelderende vragen. Een hele hoop is voorbereid door de monitoringsgroep. Ik begin bij het eerste advies van omgekeerd inzamelen. Meneer Rocour.
Ja, dank u wel, voorzitter. Maar ik had eigenlijk even een andere aanvliegroute zelf in gedachten. Want ik had ook nog vragen die eigenlijk een niveautje daarboven lagen. En niet specifiek per advies. Maar ik was eigenlijk heel benieuwd waar de monitorgroep zelf verwacht dat er eventuele bezwaren zouden kunnen komen vanuit het college of de raad. Op de adviezen die u geeft. Dus u heeft zoveel adviezen gegeven. U heeft gezegd, dit zijn de belangrijke, dit zijn de minder belangrijke. Waar verwacht u eigenlijk de meeste discussie? Daar was ik wel benieuwd naar.
Nou ja, we hadden eigenlijk geconcludeerd dat we geen bezwaren verwachten. Dus,
ik gebruik ook het woord discussie.
Ja, precies. Nou, ja, we zijn er natuurlijk wel ingegaan, ook, en dat is ook gecommuniceerd in de eerste bijeenkomst, dat er een duidelijke vraag lag en dat het binnen bepaalde kaders zou worden overgenomen. En die kaders waren volgens mij financieel, of dat het technisch niet haalbaar was, of met beleid, ander beleid zou conflicteren. Maar ik denk dat we daar nog steeds van denken van, ja, dat waren de kaders. Dus dat zouden argumenten kunnen zijn om niet die adviezen over te nemen. Maar we verwachten niet andere inhoudelijke discussies over de adviezen. Om heel eerlijk te zijn. Ja.
Nee, we hebben niet een ik heb zelfs geen idee van, we hebben geen analyse gemaakt van wat de mogelijke standpunten van de verschillende partijen zouden zijn. Daar zijn we ook eigenlijk niet voor. Dat moeten jullie onderling, denk ik, uitmaken. Maar de adviezen liggen er op jullie verzoek. En daar kun je mee uit de voeten, denk ik.
En er is dus ook wel ruimte gelaten in veel adviezen voor maatwerk. Omdat, ja, we hadden ook als burgerberaad, nou, we konden natuurlijk niet helemaal in detail, daar waren we ook niet voor. Maar bij sommige discussies zagen we zelf ook wel bepaalde dilemma's waarvan we dan dachten, oké, dan moet er ook maatwerk mogen. Dus er is wel iets aan ruimte ook in die adviezen om als raad te kijken, hoe kunnen we nou het beste implementeren. Maar de adviezen zelf zijn wel, denk ik, daar gaan we wel van uit dat die... Volgens mij wilde u dat horen, zo te zien.
Meneer Vragen.
Goedenavond. Mijn naam is Jan Verhagen, raadslid van Heemsteeds Burgerbelang. Ik heb twee vragen over advies 1. En het eerste is, als PMD en Groen huis aan huis worden opgehaald, wordt er dan niet heel verleidelijk voor de mensen om toch stiekem wat grijs mee te geven? Beetje zand erover, wat bladeren over en je bent er lekker vanaf. Dat is niet mijn mentaliteit, maar we zitten met 28.000 inwoners hier. Heeft de burgerberaad erover gesproken? Dat is vraag 1, 1a. En 1b is gesproken over de frequentie van huis aan huis inzamelen van Groen en PMD. En mijn tweede vraag over dit advies 1 is dat de burgerberaad de financiële consequenties voor de inwoners heeft meegenomen.
Juist. Nou, op vraag 1 kan ik in ieder geval een duidelijk antwoord geven. Dat hebben wij inderdaad besproken. Daar zijn cijfers over naar voren gekomen van een van onze experts. En het blijkt dat er het nummer, in ieder geval het percentage van mensen, dat doet. Dat het GFT of het PMD verstopt, is extreem laag. Extreem laag. Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit.
In aanvulling daarop... Voor als u er toch wat cynischer naar kijkt. Meerlanden heeft in zijn presentatie ook duidelijk gemaakt dat er een combinatie is van camerawerk met artificial intelligence. Waarmee je dus steekproefsgewijs controles kunt nemen. En ook in de presentatie van de NVRD kwam naar boven dat daar waar steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd, die dingen wel degelijk blijken te helpen. Zeker als je een financiële prikkel gaat introduceren, is het natuurlijk ook van belang dat die financiële prikkel die mensen eventueel moeten bijdragen, dat die ook loont. Dus controle moet je niet per se uit de weg willen gaan, zou ik denken. Over de financiën hebben wij niet nagedacht. Er is een kader voor, dus dat zult u met het college moeten uitvechten, denk ik.
Toch met voor de inwoners, wat die daarvan zouden vinden, toch? Dat was
het, ja, en de frequentie. En dus de financiën is inwoners, dat is hetzelfde. Want ja, uiteindelijk betaalt u. Ja. Maar de frequentie, hebt u daarover gesproken?
Nee. Dus ik bedoel, er was ook nog voor de uitwerking van de adviezen, is dit valt daaronder. Dus dat is, het is meer... op hoofdlijnen meegegeven dat we voor omgekeerd inzamelen zijn, maar precies de frequentie en de uitwerking daarvan zou in een later stadium moeten gebeuren.
Ja, de heer Rocour die had nog een oud handje, zeg ik dan maar even, en dan mevrouw Van der Heijden.
Ja, mijn korte termijn geheugen laat me soms in de steek, dus ik ga even terugzoeken. Volgens mij was mijn volgende vraag, waar denkt u dat de grootste uitdagingen liggen voor de gemeente ten aanzien van uw adviezen? Bij welke adviezen verwacht u de grootste uitdaging en de beantwoording daarvan?
Ja, ik denk dat we waar we de grootste uitdagingen zagen, hebben we eigenlijk gekozen voor de optie van maatwerk in de adviezen. Dus als we zelf dachten van hier moet nog of meer beter naar gekeken worden, of dit moet nog verder uitgewerkt worden, of er zijn verschillen in onze gemeente die we niet nu met één advies zeg maar kunnen omvatten, dan is er ruimte voor maatwerk. Dus bijvoorbeeld bij de lage bouw en de hoogbouw hebben we wel veel gezegd van dit is het advies, maar het kan zijn dat het bij laagbouw anders in elkaar zitten, dan zou het anders moeten. Maar, en daarbij vaak gezegd, laat goed adviseren over bepaalde, door bepaalde organisaties die daar veel van weten. Dus ik denk dat we ook in de adviezen mee hebben genomen wanneer we zelf dachten van hier ligt nog een uitdaging. dat we op een soort hoofdlijn hebben meegegeven van zo denken we erover als burgerberaad. Maar er is ruimte voor, moet ruimte voor maatwerk zijn.
Dus dat moeten we teruglezen in de adviezen zelf.
Dat is terug te lezen in de adviezen zelf, ja. Ja, en bij DIFTOR was ik zelf vrij goed betrokken. Daar hadden we ook wel die uitdaging, een lange discussie over, moet je nou eerst DIFTOR invoeren of moet je nou eerst het omgekeerd inzamelen invoeren? Daar is ook een vraag over gesteld, volgens mij. Ja, en daar hadden we dus zelf al een heel erg discussie over, wat moeten we daar nou mee doen? En als we er niet uitkomen, hebben we dus nu ook gezegd van, nou, wij adviseren, we vinden wel allebei dat het er moet komen. Maar we weten zelf ook niet of dat een of ander
ik, nou... Ik krijg uit de zaal dat niet iedereen het goed kan horen.
Oh, sorry.
Dus kunt u wat dichter bij de microfoon, dat helpt.
Oké, ik gaf een voorbeeld over het advies waar ik zelf heel erg bij betrokken was, over de DIFTAR en het omgekeerd inzamelen, wat de volgordelijkheid daarvan zou moeten zijn. Daar kwamen we zelf dus ook niet helemaal goed uit. Dus daarin hebben we ook gezegd van, nou, dat moet dan nog verder laten. We vinden wel dat het alle twee moet gebeuren, maar er is wel nog aanvullende informatie nodig van een in dit geval, wat was het, NVRD. Ja, om dat goed te kunnen doen. Zeg maar. Dus ik denk wel dat in de adviezen ook bepaalde uitdagingen zijn meegenomen, daar vorm aan zijn gegeven in het advies.
Ja, het uitgangspunt is ook echt geweest van de burgerberaad om niet te komen met heel gedetailleerde, jullie moeten 3 keer per week daar in die straat dat en dat en dat doen, maar juist adviezen te geven waar je als gemeenteraad en als college invulling aan kunt geven op basis van de informatie die binnen de gemeente beschikbaar is. Sorry Thomas. Nee, oké.
Dit is trouwens ook terug te lezen op het einde van advies 1 en de column wat moet de gemeente Heemstede hiervoor doen.
Oké, okay, dank jullie wel. Mevrouw van Heijden.
Dank u wel. U heeft onze vraag goed gelezen. Want wat u net naar voren heeft gebracht, dat is een antwoord geweest op onze vraag. U zegt dus, nou, of het meteen omgekeerd inzamelen, al of niet met DIFTAR wordt, daar kwamen we niet goed uit en dat laten we aan de gemeente. Zo heb ik het gelezen, begrepen.
Ja, laat het aan de gemeente om zich te laten adviseren. Dus we hebben wel nog gezegd, er moet advies ingewonnen worden door die instantie om daar een keuze in te maken. Ja. Maar we hebben wel dus alle twee. Maar het was ook zo dat er werd geadviseerd van je kunt het beter niet gezamenlijk doen, tegelijkertijd doen. Dus er moet een soort van volgordelijkheid in zitten. Anders dan worden mensen met te veel veranderingen in één geconfronteerd. Dus vandaar dat we gezegd hebben van, daar moet over nagedacht worden. Wat doe je dan eerst en wat...
Ja, dank u wel. Ook een vraag. Ik lees in het rapport, en het begint eigenlijk meteen al bij de eerste advies, dat u zegt, het serviceniveau van het restafval is te hoog. In de kaders die we hebben meegegeven, staat in, de tarieven van het nieuwe afvalinzamelingbeleid per huishouden zijn in beginsel niet hoger dan de huidige tarieven, eventueel hogere tarieven, en of lager serviceniveau voor inwoners dienen overtuigend gemotiveerd te worden ten opzichte van de hogere milieuwinst. Ik mis een stukje van die motivatie, dus ik zou u daar een toelichting op kunnen geven. Waarom heeft u de kaders verlaten? Want u zegt dat het serviceniveau is te hoog, dus we gaan naar een lager serviceniveau toe. Dat begrijp ik hieruit. En wat betekent dat dan aan milieuwinst, wat het gaat opleveren enzovoort. Dus die afweging die mis ik een beetje in dit stuk.
Nou... een koe is wel een dier, maar niet elk dier is een koe. He, dus het feit dat je voor restafval het serviceniveau naar beneden haalt, betekent niet dat je het serviceniveau naar beneden haalt. Het idee is dat je het serviceniveau voor restafval naar beneden haalt, dus minder makkelijk maakt voor iedereen om alles in één bak te knikkeren en dat te laten ophalen. Maar dat je juist wat je wil scheiden, dat je daar het serviceniveau voor hoger maakt. He, bijvoorbeeld zit... qua gewicht zit er in het restafval in Heemstede, op basis van de data, ongeveer 46% GFT. Dus het idee is, laat mensen met dat restafval, dus de helft van al het gewicht, laat ze daar nou eens ergens mee naartoe lopen. En als ze dat doen, dan maken ze dat minder zwaar. En als je dan het GFT ophaalt, dan extra die service biedt, en ook voor de... plastic, wat qua inhoud ongeveer 50% van de restafvalbak vult, dan
ga je dus het serviceniveau omhoog brengen voor GFT, voor die dingen, voor die grondstoffen die je juist apart wil houden. En je wil het restafval zoveel mogelijk reduceren. En het helpt dan, want mensen willen minder gewicht wegbrengen naar die container. Dus het helpt dan om omgekeerd in te zamelen. Daarmee ga je dus niet het hele serviceniveau naar beneden halen, maar wel voor restafval. Dat is de achtergrond. En dat blijkt als je kijkt naar de cijfers die u ongetwijfeld kent voor Merlehoven. Dan zie je dat dat vrij indrukwekkende gevolgen heeft gehad. Daar zitten ze nu op 75 kilo restafval gemiddeld per inwoner. Terwijl Heemstede op 200, als geheel op 200 kilo per inwoner zit. Dus het blijkt op basis van data, blijkt dat als je daar het serviceniveau naar beneden haalt. En dat dat kan helpen om meer grondstoffen uit dat restafval te halen.
Ik kijk rond en we zijn bij het eerste advies. Zijn er nog prangende vragen voordat we naar het tweede advies overgaan? Tweede advies, de financiële prikkel. Zijn daar vragen over?
Maar deze vraag is, wij hebben braaf ons huiswerk gedaan. Dus we hebben een paar vragen van tevoren aangeleverd. Ook deze vraag, die hoort bij dit advies. En hier wordt heel nadrukkelijk die monitorgroep in stelling gebracht. Dat staat bij 1, 2, 3, 4, de bullet onder 3.
Ja.
Die conclusies die de gemeente te volgen. En een monitorgroep van het burgerberaad zal dit opvolgen. Het viel ons op dat hier ineens die monitorgroep zo naar voren wordt geschoven. En bij andere aanbevelingen niet of minder. Dus dat was eigenlijk de vraag die ik heb ingediend. Van hoe moet ik dit lezen?
Ik wil ook wel.
Nee, maar ik denk dat we al een beetje geschetst hebben waar die monitorgroep... Ik denk dat het meer in de brede zin die monitorgroep in het leven is geroepen dan dat het specifiek voor dit advies is. Hoewel die hier specifiek genoemd is. Dus het idee achter de monitorgroep hebben we denk ik al een beetje toegelicht. En waar dat vandaan kwam, tijdens het burgerberaad ook. Het monitorgroep is ook, bij andere burgerberaden gebruikelijk. Dus het is ook zo dat het de vraag van zouden mensen een monitorgroep zien zitten, kwam natuurlijk ook met een soort vergelijking met andere burgerberaden. Dus denk ik ook dat dat goed is om te noemen.
Ja, ik denk dat een aanvullende factor is dat dit met name een advies is waar heel veel ruimte in zit voor de raad. Ja, want in feite zeggen we, neem zelf eens kennis van de informatie die wij hebben gekregen van het NVRD. Dat wijst in de richting dat je naar een financiële prikkel moet, maar wij willen de raad niet opsluiten. Kijk ook wat je politiek haalbaar vindt. Waar je denkt dat je als politieke partijen de bewoners aan bloot wil stellen. Net hebben we dat dilemma besproken. Van enerzijds ga je mensen belasten met de financiële prikkel. En wat is de upside? Wat voor voordeel doe je daarmee? En daar willen we dus ook de raad graag met dit advies ruimte geven. Maar die ruimte zou wel moeten worden beperkt door de data die door de NVRD worden aangeleverd. En daarom hebben we hier met zoveel woorden benoemd. We willen dan ook wel graag kijken wat jullie met dat advies van de NVRD hebben gedaan. Uit belangstelling en ook om te kijken of we denken, ja, dat kunnen we goed volgen.
Er waren ook wel veel mensen die uitspraken dat ze het beste verantwoordelijkheid vonden om in het burgerberaad te zitten. Dus op de eerste bijeenkomst is ook wel gezegd van, ik zit hier ook wel. Wat hier uitkomt, moet ik ook wel kunnen verdedigen, zeg maar, aan de mensen die hier vragen over gaan stellen, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt in dat men gewoon wil zien hoe het opgevolgd wordt. Dus ook wel die betrokkenheid. Dat is wel echt uitgesproken ook van, ik zit hier wel, ik voel wel ook dat ik hier zit namens de mensen om mij heen en de gemeente. Dus ja, dat voelt ook wel als van, ja, we moeten het wel goed doen of zo. Want straks krijgen we er vragen over. En dan moet het wel, wat eruit komt. Ik bedoel, ook DIFTAR werd echt wel over nagedacht. Want dat heeft natuurlijk financiële consequenties voor mensen. Die niet iedereen even blij mee zou zijn. Maar dat is dus wel echt goed afgewogen. Want dat is ook als burgerraad voel je wel van. Als we dit voorstellen. Dat heeft ook wel consequenties voor als mensen ons daarop aanspreken. Moet het ook verdedigbaar zijn. Het is wel echt goed afgewogen. Dat wil ik nog maar even benadrukken.
Ja. Goed zo, dank jullie wel.
Antwoord op uw vraag?
Ja, ik denk dat het voor mij nu heel duidelijk is waarom die monitorgroep hier meer bij betrokken is dan bij die andere aanbevelingen. Waarom hier expliciet genoemd wordt, dat heeft ze heel duidelijk uitgelegd. Dank u wel.
Anderen met vragen over het tweede advies? Nee? Dan gaan we door naar advies 3. Ondergrondse containers altijd beschikbaar. Zijn daar vragen over? Of is het advies helder? Dat kan ook. Ja? Goed zo. Ja, natuurlijk. Meneer Rookhoemer.
De grote uitdaging die hier ligt natuurlijk bij dit advies is de ruimte. Heeft u dat in de overwegingen meegenomen?
Ja.
Dank.
Ja, vergt dat nog enige toelichting of is dat voor u meer dan voldoende? Oké, goed zo. Anderen? Nee? Dan gaan wij door naar het vierde advies. Van onwetendheid naar duurzaamheid. Geen vragen? Goed zo. Het vijfde advies, afval openbare ruimte. Nee. Het zesde advies, toegankelijkheid brengparken. Het zevende advies, voorbereiding apart inzamelen incontinentiemateriaal luierstroom. Oh, meneer Verhagen.
Ja, ik heb hier een paar vragen over. Gesteld dat het landelijk 5% is en in Heemstede luierafval, sorry, en incontinentiemateriaal. Gesteld wordt dat het in Heemstede 10-12% is en landelijk 5%. Nu was er een ander burgerberaad in een totaal andere gemeente, Zoetermeer, en die hebben ook 10%. En dan vind ik het een beetje vreemd dat totaal verschillende gemeenten hetzelfde percentage hebben wat zo sterk afwijkt van het landelijke. Dus daarom mijn vraag, heeft de burgerberaad geanalyseerd en besproken waardoor dat verschil tussen heemsteden en landelijk komt? Dat is vraag 1. En heeft de burgerberaad ook afgewogen de extra moeite, zowel in tijd voor de inwoners als eventueel financieel, afgewogen tegen de 5% besparing die dit oplevert?
We hebben geen analyse gemaakt waarom dat verschil ontstond. We hebben dat als gegeven aanvaarden. En wij dachten van, daar is dus, om het in goed Nederlands te zeggen, low-hanging fruit. Vooral omdat er kennelijk in voorbereiding is om zo'n incontinentiefabriek hier in de buurt neer te zetten. Misschien is er geen in de buurt van Zoetermeer, ik heb geen idee. En het idee achter dit advies, zoals u ook denk ik inhoudelijk kunt lezen, is van, denk daar nou even goed over na. Zoals dat gebeurt, als die fabriek er komt, en je kunt ook andere gemeentes meekrijgen om daaraan te doen, en dat kan op een financieel verstandige manier, dat wij zorgen dat we als Heemstede ook op die wagen zitten. Het is een advies tot voorbereiding, zoals u zult hebben gezien. En die voorbereiding zal dan, denk ik, uitwijzen of dat realistisch is, zowel financieel als qua uitvoering. Maar juist omdat die voorbereiding er al is, vond het burgerberaad het verstandig om de gemeente erop te wijzen. Doe daar aan mee. Kijk mee, zorg dat je het voorbereidt.
Hebben jullie ook cijfers gezien van gemeenten die luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen? Of daar het percentage significant lager of rond die 5% ligt?
hebben wel de data gezien.
Ja, dat bleek dus uit dat cijfer. Hè? Dus wij zitten hier in Heemstede 12%. Landelijk is 5%, dus het kan ook minder. Maar ja, ene gemeente zal meer luiers hebben, meer ouder vandaag of meer baby's. En dat weten we allemaal niet. Maar dit, ik denk dat je als gemeenteraad niet dit project buiten je radar moet hebben. Je moet hier gewoon bij zijn. Kijken wat er voor Heemstede te halen valt. Als we in Heemstede 7% uit het restafval meer weg kunnen halen, zou ik zeggen, laten we dat vooral doen.
Mevrouw Van der Heijden.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag, maar die heb ik ook ingediend. Dus die moeten jullie gelezen hebben, als het goed is. Er wordt hier een heel duidelijk tijdpad geschetst. Dat gebeurt bij andere aanbevelingen niet. Maar het gebeurt heel in het bijzonder niet bij de quick wins. Dat zou je juist verwachten. Daar staat zo'n tijdpad niet bij. Hier wel. En dan staat er, het onderzoek moet uitgevoerd en afgerond worden voor de zomer 2025.
Ja, dat komt dus.
Wilt u daarop reageren?
Ja, omdat het voorbereidend is en je dus zo snel mogelijk moet zorgen dat je erbij bent. Okay. Daarom wordt dat hier genoemd. En wat betreft quick wins, ja, we dachten iedereen begrijpt wel dat quick niet betekent volgend jaar maandag. Quick betekent snel. Dus juist bij quick betekent, ga er zo snel mogelijk mee aan de slag. Maar voor zover dat niet duidelijk is, onderstrepen we dat graag nog een keer. Ga daarmee aan de slag. Wat daarin zit, wat je als raad snel kunt doen, stel dat niet uit.
En ik denk dat het ook voortkomt uit dat er werd gedeeld dat meer landen al bezig is met een luierfabriek in de buurt. Dus we hadden ook zoiets van, ben daar dan proactief bij betrokken door zo'n onderzoek te doen, in plaats van dat het gebeurt, maar we daar niet. Dus het idee van het burgerberaad is van, stap in, of in ieder geval doe gedegen onderzoek of we daarin moeten stappen. Want dan, als dat zo is, dan willen we daar ook aan bijdragen dat die luierfabriek er komt. Dus vandaar dat we ook zeggen van, ze zijn er al mee bezig, dus dan ga dat onderzoek zo snel mogelijk uitvoeren. Want anders dan mis je misschien ook die kans om daarop in te stappen.
Missen we de luierboot.
Dan missen we de luierboot / fabriekboot. Ja.
Meneer Schoet, maar even de microfoon, dan kunnen de mensen dat.
Op dit moment is er zo'n verwerkingsbedrijf in Maastricht die luiers doet. Maar jullie geven directe aanleiding om het, of aanbeveling om het hier in de buurt te zoeken. Begrijp ik dat goed?
Nou, er is inderdaad gedeeld dat er één andere luierfabriek in Nederland is. En dat meer landen bezig zouden zijn met de voorbereiding van een, of in ieder geval bekijken of dat in deze regio ook mogelijk zou zijn. Dus die informatie is verschaft.
En dat is voornamelijk omdat wij ook te horen gekregen hebben dat de andere luierfabriek in Nederland al vol zit. En dat er geen capaciteit zijn om ook nog onze luiers te verhandelen.
Ja, goede aanvulling.
Goed. Advies 7. Zijn daar nog vragen over? Ja, dan gaan wij door naar het 8e advies. Optimaliseren communicatie, gebruik Milieustraat. Meneer Verhagen.
Het probleem bij de Milieustraat is voor een deel natuurlijk de wachtrij die er staat. Is daar gewoon overwogen om twee rijen auto's naast elkaar te laten binnenkomen? Zodat mensen met z'n tweeën tegelijk dat hokje binnenkomen? Volgens mij lost dat al een heel groot probleem op.
Ik denk dat alleen al om privacyredenen die afhandeling toch per auto zal blijven gebeuren. Dus of je die auto's dan in twee rijen zet of in één rij, dat zal niet veel uitmaken. Ik denk dat het belangrijkste is dat je een snellere manier van identificeren zou kunnen hebben. Daarmee zou je die rij misschien kunnen verkorten. Maar het is maar een suggestie, hè? Het advies is van, kijk eens goed hoe je het gebruik van die Milieustraat kunt bevorderen. En als blijkt dat ze wel het sneller kunnen doen met twee man voor de balie, dan zou ik zeggen, neem dat mee.
Ja, want er was ook een vraag gesteld over die aanmeldpaal. Maar daar stond ook een vraagteken achter. Het ging ons meer over dat we moderniseren van de Milieustraat. Dus de uitvoering daarvan, al dan niet met een meldpaal, dat is dan nog aan jullie.
En ik weet ook persoonlijk niet of een tweebaansweg bij de ingang
past. Aangezien het nog wel een smalle ruimte is.
Ja, gewoon een aanvullende vraag op deze. Hebben jullie informatie gekregen over de bezoekers aan de Milieustraat? Want er gaan nog wel eens de verhalen dat een groot deel van de bezoekers eigenlijk uit nabuurgemeenten komen. En niet uit ons eigen dorp. Met andere woorden, de lange rijen worden niet alleen door ons veroorzaakt, maar ook door onze buren.
We hebben niet naar gekeken, maar dat lijkt me vrij eenvoudig. Hè? Als ik daar kom, moet ik gewoon toch zeggen waar ik vandaan kom.
Nee, je moet zeggen waar je vandaan moet komen, maar er wordt nooit gecheckt.
Oké, maar dan zou ik als gemeenteraad zeggen, jongens, als dit nou echt een probleem is, laten we ID's vragen. Hè?
Nee, ik vraag, weet u of dat een probleem is? Dat was mijn vraag.
Ik heb geen idee.
Dank u wel. Tijdens een werkbezoek aan de Meerlanden zelf hebben we ooit een keer de optie of de suggestie gekregen om bij de Milieustraat ook na te denken over een soort circulaire tweedehands plek waarop mensen nog heel bruikbare spullen zouden kunnen aanbieden. Is dat, het staat niet in jullie adviezen. Is die suggestie ook bij jullie langsgekomen en bewust niet opgenomen?
Hij is wel langsgekomen, ook als voorbeeld. Maar ik weet niet waarom die niet in het
is dat hij is gerealiseerd.
Is dat niet het concept van het Repair Café?
Nee, hij is gerealiseerd op het terrein van de Meerlanden, de Milieustraat, is een aparte hoek, een container, waar mensen afval, wat waarschijnlijk nog wel een tweede leven kan doormaken, kunnen achterlaten.
Maar Frans, dan mag je niet meer inkomen om het eruit te halen, je mag het er alleen inzetten.
Dus ja, het uithalen moet je twee adressen verder doen. Daar is een grote tweedehands zaak.
Daar wilde ik alleen even op aanvullen dat als je heel vriendelijk naar de medewerkers kijkt en aangeeft dat je er ook iets in hebt gestopt, ze vaak ook niet heel moeilijk doen als je iets heel graag wil hebben.
Nepotisme.
Voordat dit een eigen leven gaat leiden, dit gesprek.
Ja, heel verstandig.
Advies 8. Ik kijk nog even rond. Nee, dank u wel. Dan gaan we naar het 9e advies, de quick wins. Ja, mevrouw Storm.
Dank u wel, burgemeester. Ik ben Vanessa Storm van de VVD. En ik had een vraag bij de quick wins. Ik juich het heel erg toe, ook die voorlichting. Ik woon in de buurt van containers en ik zie de meeste gekke dingen daar gebeuren. Die mensen allemaal verkeerd stoppen. En nou ja, het is moeilijk om naar te kijken. En ja, ik was heel blij met jullie voorstellen om dat aan te pakken. Want het kan gewoon echt beter. Maar je hoopt dat mensen het ook goed willen doen. Dus ik hoop dat dit daar invloed op heeft. En bij de adviezen staat bovenaan staande stemmen. En nu viel me op dat hier dan opeens 32% tegen was. Ik weet hier nog waarom dat was, want bij deze prachtige quick wins dacht ik, hoe kan je hier nu tegen zijn?
Nou, ik denk, maar dat is speculeren, maar ik denk dat er in die quick wins zitten allerlei verschillende onderwerpen. Dus stel dat iemand denkt van, ik zie dat helemaal niet zitten, die gratis af te halen GFT-bakjes, dan stem je dus tegen alle quick wins. En ik geloof dat het, de meerderheid van het burgerberaad eigenlijk dacht van, dit zijn allemaal ideeën waar je eventueel iets mee kunt. Als je snel wat wil, Raad, dan geven we, ik vond het ook een heel goed initiatief, dat idee van dingen die je snel zou kunnen doen, dat je die zou kunnen implementeren. Maar ik kan die stemverhouding niet.
Er was ook een gevoel onder sommige leden van het burgerberaad dat de quick wins misschien voor de andere adviezen zouden komen. Ja.
Dat die quick wins zouden kannibaliseren op het uitvoeren van de, ja, de zwaar.
Ja, dus in ieder geval als ik kan horen, de quick wins was de 32% tegen had gestemd. Een groot deel van die 32% was bang dat de quick wins de andere adviezen zouden kannibaliseren. En dat ze in de weg zouden komen staan in het raadsbesluit van de andere adviezen.
Ja, misschien is het leuk om te melden dat ook met die stemming, daarvoor had je dus ook een soort van mensen die zeiden, konden aangeven waarom ze voor zouden gaan stemmen, waarom ze tegen zouden gaan stemmen, voordat men ging stemmen. Dus deze soort van opinierend wat wij hier nu zeggen, komt ook voort uit wat mensen dus zeiden voor de stemmingen. Van nou, dit is mijn beweegreden om voor dit advies te gaan stemmen. Dit zijn beweegredenen waarom ik hier niet mee zou instemmen. Dus deze heb ik alle twee gehoord als redenen om misschien niet voor het voorstel te stemmen.
Er staat bij de quick wins ook iets over het blijven stimuleren van het omruilen van grote naar kleine grijze bakken. Nu ben ik niet heel bekend met wat we nu al aan stimulering doen. Om dat te doen, maar ik vroeg me af, hebben jullie daar ook gediscussieerd over het bedrag dat nu betaald moet worden op het moment dat je van groot naar klein over wil en het eventueel afschaffen van dat bedrag, want de container wordt door de bewoner zelf aangeschaft en op het moment dat hij van een grote naar een kleine wil, moet hij dus die grote inleveren en moet hij ook nog betalen voor die kleine. Hebben jullie daarover gediscussieerd, over het afschaffen van dat bedrag?
Nee. Wat wel leuk is om te melden is dat je wel in de discussies dus ook heel veel gaten van wat men niet wist werden gevuld. Dus wat jij nu doet, gebeurde eigenlijk ook de hele tijd tijdens het burgerberaad. Dus heel veel details of bepaalde dingen die erin staan, komen ook voor omdat mensen zeiden, ja, maar gebeurt dit eigenlijk? En dan was er wel iemand in de zaal die zei, jawel hoor, dat doen we, weet je wel. Dus het was gewoon wel heel, ook de informatie die in zo'n burgerberaad al is, is ook heel helpend in dit soort proces. Dus dat deed me een beetje denken aan jouw opmerking. Dat ik dacht, dat soort dingen heb je dan, dat hoorde je heel, heel vaak. Dat mensen dus heel aanvullend informatie hadden, maar ook belevenissen. Dat was ook heel, dus dat je echt wel van anderen kreeg van, hey, diegene beleefde het wegbrengen van afval echt heel anders dan dat ik dat doe, zeg maar. Dus het was heel waardevol om dat ook met elkaar te kunnen uitwisselen.
Kijk rond. Geen vraag meer over advies 9? Nee, dank u wel. Dan gaan we naar het laatste advies. Belang van de vangdoelstellingen. Ja, meneer Vragen.
Ik heb hier twee totaal verschillende vraagpunten over. De eerste vraag is, ik hoor net ook gezegd worden dat de vangdoelstelling is maximaal 30 kilo grijs afval per persoon per jaar. Volgens mij is die doelstelling aangepast, al bij het uitvoeringsprogramma van vang. En is het doel nu veel minder smart, is het gewoon optimaal scheiden en kijken wat je komt. Klopt het dat het burgerberaad nog heeft gewerkt met het doel van 30 kilo? En mijn tweede vraag wijkt daar wel van af. In feite staat bij advies 10 het vangdoelstelling heilig verklaren als advies. Is in het burgerberaad besproken dat dit een heel politiek standpunt is?
Nou, de vangdoelstelling zit in onze opdracht. Dus de opdracht die u als raad aan ons gegeven heeft, wordt gekenmerkt door de vangdoelstelling. Dus die hebben we ook omarmd natuurlijk. En de vangdoelstelling waarmee we gewerkt hebben is vooral richtinggevend. En de richting is veel meer afval wat nu als restafval moet worden verbrand. Veel meer van dat afval daar de grondstoffen uithalen en zorgen dat we die grondstoffen gaan hergebruiken. En 30 of 50 of 100, ik weet niet. Volgens mij is die doelstelling van 100 vaak genoemd. Maar even voor uw eigen gemeente, uit onderzoek blijkt dat ongeveer 50 kilo van wat er nu in de rest, in de grijze bak zit, dat restafval is. En die andere 150 kilo zijn allemaal grondstoffen. Dus laten we ons niet, zou ik denken, laten remmen door het feit of de vangdoelstelling 30 of 100 is. Maar laten we, denk ik, als gemeente proberen, als we weten dat er eigenlijk maar 50 kilo in hoort te zitten en dat de rest grondstoffen zijn, laten we dan vooral dingen doen die ons zo dicht mogelijk bij die 50 brengen. En kijk, als ze in 5 jaar bij 100 uitkomen, dan doen we het al 100% beter dan nu. Dat lijkt me mooi.
Ik denk dat het antwoord inderdaad is nee. We zijn inderdaad vanuit de vangdoelstellingen en zeg maar de vraag gaan werken en we hebben daar niet afgewogen of dat een politiek standpunt is. Dus dat antwoord is nee. Ik denk dat die ook vooral gelezen moet worden op de discussie hierover was van, we hebben best wel veel adviezen. daar moet nog in de uitwerking naar gekeken worden wat kan allemaal wel en wat kan allemaal niet. En we hebben echt gezegd van de grootste effecten behalen wij met advies 1, 2 en 4. Dus dit advies is veel meer van als er keuzes worden moeten gemaakt om financiële redenen of om in de uitvoering. Of ja, ga dan echt voor die drie adviezen, want die willen we niet gecomprimeerd zien bij de andere adviezen. Dat is denk ik wat hier staat, zeg maar. En dat is hoe ik hem zou lezen en niet zozeer.
Het is een beetje controlebehoefte ook, net zoals dat met die quick wins.
En die monitorgroep.
Ja, dat je wil dus niet dat mensen zeggen, nou weet je, we doen dat de raad dus straks zegt, we doen drie quick wins en dan kunnen we de rest vergeten. Dat klinkt een beetje cynisch, maar dat zit er wel achter. En hetzelfde zit hier ook achter, dat we dus straks niet zeggen, nou weet je, we gaan die bloemen aanleggen rondom die containers, hebben we dat gedaan. En dan vergeten we advies 1, 3, of 1, zeg ik het goed? 1, 2 en 4. He, dus dat we goed in de gaten hebben van waar de winst voor u te behalen valt.
Ik kijk rond. En dan ga ik zoiets zeggen als eenmaal andermaal. Ja, we gaan hem zo afronden. We hebben de doelstellingen, de adviezen met elkaar besproken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de uitgebreide inhoudelijke en prettige toelichting op alle vragen. Ik wil ook alle raadsleden bedanken voor alle gestelde vragen. En eigenlijk is met het, overigens was het rapport al overhandigd aan de raad, maar met het einde van deze beeldvormende avond begint ook het start van het politieke besluitvormingsproces. En dat zal, zoals ik al zei, op 13 november in de commissie zijn. En op 28 november in de gemeenteraad. Ter voorbereiding van die commissiebehandeling is het misschien wel wijs, althans ik denk dat het wijs is, dat de gemeenteraad ook het rapport, want u heeft een rapport geschreven voor de gemeenteraad, ook overhandigt aan het college, zodat die ook hun licht erover kunnen laten schijnen. En dan kunt u het advies van het college erop ook meewegen in uw afweging in de behandeling in de commissie. En in mijn rol als de voorzitter van uw raad dacht ik ben zo vrij om het aan mevrouw Grummel een rapport te overhandigen. Om ook, in beeld en symboliek het rapport aan het college te overhandigen. Overigens hebben wij dit niet voorbereid.
Netjes, hè?
Wij vroegen ons af als groep of wij misschien ook aan de raadsleden zouden mogen vragen hoe zij het rapport hebben, een eerste reactie hebben ontvangen. Of past dat niet binnen deze avond?
Nou, wat mij betreft wel. Ik weet niet of er raadsleden zijn die daar nog antwoord op willen of al kunnen geven. Ik zie de heer Boudewijn en daarna de heer Rocour.
Ja, ik had me net niet voorgesteld. Mijn naam is Hans, ik ben raadslid vanuit VVD. Ik vind het echt ontzettend mooi om te zien met hoeveel enthousiasme jullie allemaal in ieder geval het hele traject gedaan hebben. Volgens mij is dat vaak herhaald, dus ik ga er niet heel lang bij stilstaan. Wat ik ten aanzien van het rapport wel lastig vind, dat is dat in de media of in allerlei dingen die ik zelf meemaakte nog steeds heel veel signalen komen die me dan aan het denken zetten. En zo kreeg ik onlangs bijvoorbeeld, ik ben een gebruiker van Nespresso-machines. Ik zal geen verdere reclame maken, maar die zitten in aluminium-capsules. En ik ben jarenlang gewend geweest om die in een plastic zakje naar PostNL te brengen, om die terug te laten sturen. En ik kreeg onlangs een e-mail dat ze zeiden, stop daarmee, want je mag het vanaf nu weer in het restafval gooien. Want wij hebben als branchevereniging met de producenten van dergelijke cups de afspraken gemaakt om dit met nascheiding bij de afvalverwerkers eruit te halen. Nou, zo zijn er allemaal signalen, ook in de media, op het NOS-journaal onlangs, toch berichten van gemeentes waar ze wel degelijke problemen hadden met heel veel mensen die dus grote hoeveelheden restafval onder plastic verstopten. Dus daar werden de vuilnismannen uitgerust, de wagens met gewichtmeters. Maar de vuilnismannen gingen met lange handschoenen in de bakken grasduinen om te kijken waar dat gewicht vandaan kwam. En zo zijn er in de media nog wel heel veel signalen en dus ook dingen in mijn eigen beleving die ik eigenlijk nog een plekje moet geven. En de vraag die ook een collega van mij, de heer Aates, net stelde, van kunnen we iets meer achtergrond krijgen over wie die experts zijn en misschien inderdaad ook eens die presentatie bekijken. Ik ben wel op zoek ook naar iets meer context om zelf dan een beeld te kunnen vormen en die dingetjes die ik zie, om dat een beetje te kunnen plaatsen.
Ik zou zeker die presentaties bekijken. Dat zou ik zeker doen.
Ik kan natuurlijk niet anders dan heel duidelijk aansluiten bij wat je gezegd hebt. Complimenten met grote hoofdletters. Want ik denk dat het een hele grote uitdaging is geweest waar jullie voor gestaan hebben. En als we dan terugkijken met hoe jullie dat terugrapporteren, dan kan ik niks anders zeggen van perfect, complimenten. Het is een onderwerp, en ik heb zelf professioneel ook echt hiermee te maken gehad, dat, waarvan ik weet, het is verschrikkelijk complex. En je blijft, zoals jij ook zegt, honderden vragen houden. En ik denk dat we op een gegeven moment gewoon moeten besluiten, jongens, we hebben nu adviezen gekregen, laten we daarmee aan de slag gaan. Want als we al die adviezen weer gaan onderzoeken en bediscussiëren, ja, weet je, dan gaan we in een cirkeltje rond. En het is zo'n complex onderwerp, je kan aan de gang blijven. En ik denk in de loop van de tijd zullen er ook steeds nieuwe vindingen komen. Er zullen nieuwe onderzoeken zijn. Er zullen nieuwe ervaringen zijn. Dus het is ook niet een statisch ding. Het is niet, en nu ligt het vast, want zo is het. Nee. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we met jullie advies aan de slag gaan. En dat is voor mij eigenlijk de meest belangrijke boodschap. En nogmaals, complimenten.
Oké. Goed. Ik ga naar een afronding van de avond. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken. We hebben in de hal nog een paar nootjes en een drankje, zodat we nog even met elkaar kunnen napraten voor wie dat wenst. Om nog een raadslid op te zoeken of een raadslid, de leden van het burgerberaad, om met elkaar nog in gesprek te gaan. Ik kijk even naar de griffier. Ben ik nog wat vergeten? Ja, nog misschien wel een vraag ook vanuit de raad richting de wet. Zijn er nog vragen vanuit de raad richting het college die het college zou moeten of zou kunnen meewegen? Die mochten we niet stellen.
We hebben expliciet afgesproken op voorstel van de burgemeester dat we geen vragen aan het college zouden stellen.
Nee. Oké, goed. Dan ronden we hem af. Dankjewel.